oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
Nu het Gronings gasveld definitief dichtgaat en daarmee een einde komt aan goedkope energie, klimaatverandering de boardrooms heeft bereikt en bedrijven dwingt te verduurzamen, rijst de vraag waar Nederland in de toekomst zijn geld mee gaat verdienen. Hoe erg is het dat het hoofdkantoor van Shell, Unilever en DSM niet meer in Nederland staat? Komt er een groene economie en hoe ziet die er dan uit? Hoe belangrijk is de maakindustrie eigenlijk voor Nederland? Of kunnen we volstaan met consultants? Moet de politiek actief industriebeleid gaan voeren of juist alles aan de markt overlaten? Ik, Pieter Kouwenberg, ga samen met mijn collega Bert van Dijk op zoek naar het toekomstig verdienmodel van Nederland. Door met verschillende mensen in gesprek te gaan. Dit is aflevering 2, De Ondernemer.
Nou, we zijn in Schiedam, dus onder de rook van Rotterdam. En we zitten, zoals jij dat zou noemen, een non-descript industrieterrein.
Ja, dat en, klopt. We staan voor het zijn wat dozen.
Ja, en een van die dozen, dat is de doos van Battleizer Systems.
Je had me beloofd dat je me meebracht naar waar wij als Nederland in de toekomst ons geld mee gaan verdienen.
Nou, dit is toch wel een van de bedrijven die daar denk ik wel een kans toe maken. Dit is een bedrijf dat in het hart zit van de energietransitie in Nederland. Ze maken apparaten die nodig zijn voor het maken van waterstof. Nou ja, waterstof is natuurlijk de grote
brandstof.
Precies. En daar heb je apparaten voor nodig, de waterstoffabrieken. En daar moeten, in die fabrieken moeten apparaten staan, electrolyzers om die waterstof te maken. En zij maken een hele speciale soort electrolyzer. Omdat het ook tegelijkertijd een batterij is. Dus dat is een heel bijzonder product. En het is volledig Nederlands. En het komt voort uit de TU Delft.
Het is een eigen uitvinding.
Ja.
Het is made in the Netherlands.
Made in and developed in the Netherlands.
Oké.
Nou, ik ben Matthijs Slee. Ik ben de CEO van Battleizer Systems. Wij maken een geïntegreerd batterij- en elektrolysesysteem. En met elektrolyse kan je waterstof maken. Nou, dat is belangrijk voor de energietransitie. Zowel voor de creatie van moleculen, groene moleculen. Waar eigenlijk de voornaamste energietransitiesysteem nu op rust. Maar ook de opslag van stroom. Dat we goed zon en wind kunnen inpassen in het energiesysteem van de toekomst.
Ja.
Ben je ze al aan het maken,
ja,
die accu's?
Jazeker.
En waar zijn we nu?
We zijn nu in Schiedam. Ja. Dit is onze eerste fabriek. Vrij groot pand waar we wel tot 200 megawatt per jaar aan battleizers kunnen maken. Nou, straks als we even tijd over hebben, laten we naar beneden gaan. Dan kan ik laten zien hoe we daarmee beginnen. Het is nu nog klein, de productielijn, maar die moet natuurlijk groeien over de jaren.
Want hoeveel accu's maak je al?
Ja, we noemen het battleizers. En die kunnen zowel stroom opslaan, dat is jouw accu-referentie, en waterstof maken. We hebben er een aantal gemaakt. Maar dat is voornamelijk nog veel R&D-werk geweest. Er staat een eerste systeem nu in de Eemshaven opgesteld. Die opereren we trouwens vanaf hier. Dat kan ik ook wel laten zien straks. En we zijn nu bezig met het bouwen van een tweede stack op maat. Die gaan we straks ook plaatsen op de Eemshaven. Dan in de loop van het jaar gaan we een grotere productielijn opzetten om einde jaar de eerste commerciële producten te maken.
Maar misschien is het goed om even uit te leggen. We zitten nu al in een bestaande fabriek, maar er zijn ook plannen om een grotere fabriek te bouwen.
Ja, dat klopt. Ja. Dus hier zitten we de komende 4 jaar in. En in die tussentijd gaan we een grote fabriek ontwikkelen in het havengebied van Rotterdam.
Je hebt jaren bij Shell gewerkt.
Ja.
Maar je bent weggegaan daar. Waarom maakt Shell dit niet?
Nou, Shell maakt geen producten, hè, in die zin dat wij machines maken. Shell maakt allerlei vormen van geraffineerde oliën, gassen en zo. Maar stuksproducten heeft Shell nooit gemaakt.
Ze zijn toch energieleverancier voor de wereld?
Ja, klopt. Maar goed, Shell is zeker een schakel in het hele energiesysteem. Maar zij kopen hun compressoren en hun kleppen en hun electrolyzers en hun batterijen in van andere partijen zoals wij.
zou een mooie launching customer zijn geweest. Voor de Shell is natuurlijk nu de eerste waterstoffabriek in Nederland aan het bouwen. Echt de eerste grote.
Ja.
Was natuurlijk mooi geweest als ze bij jou waren aangeklopt en een Betalizer hadden besteld.
Ja, maar we spreken ook wel goed met ze.
Waarom ben je er eigenlijk weggegaan?
Dat eigenlijk was een beslissing wat een beetje op mijn pad kwam. Even heel kort, ik ben begonnen als ingenieur. Grote projecten gedaan, de eerste 10 jaar over heel de wereld. Dan eigenlijk opgeschoven naar een meer commerciële rol. Dat vond ik erg leuk. Ook in Shell Ventures gewerkt. Dus eigenlijk, toen keek ik al naar technologie startups zoals deze. Daarna bij Shell Hydrogen verantwoordelijk voor Europa, om daar een waterstofbusiness te ontwikkelen. En toen kwam dit op mijn pad. En terwijl ik bij Shell Waterstof zat, probeerde ik eigenlijk een waardeketen te bouwen. Van offshore wind naar electrolyzer en dan downstream refining en dan waterstof voor mobiliteit en zo verder. En dat was nog voor de Oekraïne-oorlog. Dat was knap lastig. Het moest helemaal aan elkaar geïntegreerd zijn en heel flexibel zijn om met de veranderlijkheid van zon en wind om te kunnen gaan. Dus handelen eigenlijk. Ja, en dat konden gewoon electrolyzers niet zo goed. En toen werd ik eigenlijk gevraagd hiervoor. En toen viel het kwartje van mij van wauw, dit past en dit lost echt een probleem op.
Maar bij Shell kun je echt het verschil maken, toch? Er is geld beschikbaar, daar.
Ja, ik denk zeker. Dus ik ben heel vroeg begonnen bij de New Energies afdeling, heette dat zo. Dus de groene tak. De eerste 50 zat ik daarbij. Toen ik wegging was het nou meer dan 2000 man. Dus ik werd wel een kleine radartje in een groter geheel. Ja, en hier had ik de kans om het eigenlijk zelf te kunnen sturen. En ik denk dus dat ik bij Shell impact heb kunnen maken en nu weer.
Ja, en je bent een van de mensen die natuurlijk nu eigenlijk in het hart van de energietransitie met een nieuw bedrijf aan de gang is gegaan. Hm. Zie je dat veel meer om je heen nu gebeuren? Dat er veel van dit soort bedrijven in de energietransitie in Nederland opkomen?
Nee, ik vind het mag nog meer wat mij betreft. Ik denk dat er veel innovatiekracht nodig is. Het spreekt aan bij jonge mensen. Dus we hebben eigenlijk geen moeite om talent te vinden. Ik denk dat er een enorme potentie zit. Ook omdat heel veel dingen nog niet helemaal uitgedokterd zijn. Kijk, jonge bedrijven in, laten we zeggen, offshore wind is gewoon lastig. Daar heb je een bepaalde grootte voor nodig. Maar er zijn allerlei andere zaken die nog goed te innoveren vallen. Vooral bijvoorbeeld hoe we stroom goed inpassen. Hoe we slimme oplossingen bedenken. Hoe we eigenlijk de opslag van stroom en de conversie, wat wij doen, dat is echt nog onbegonnen terrein.
Als we zeggen, bedrijven zoals het jouwe, daar gaan we in de toekomst ons geld mee verdienen. Wat moet Nederland dan doen om te zorgen dat er heel veel van dit soort bedrijven gaan komen en ook overleven?
Als ingenieur kijk ik naar de energietransitie eigenlijk vrij simpel. Hè? Dus we moeten naar net zero. Nou, laten we daar 2050 op plakken. Misschien wel eerder, hopelijk. Dan ga ik gewoon terugrekenen. Oké, wat moet er dan allemaal gebeuren? Hè? En wat moet er dan? De stroomkant moet vernieuwd worden. Nou, die gaat nu heel hard. Maar daarna moet er een heel deel van het energiesysteem ook vernieuwd worden wat niet stroom is. Let wel, dat is nu 80% van het energiesysteem wordt eigenlijk niet in de vorm van stroom gebruikt, maar brandstoffen, chemicaliën en zo verder. Nou, je kan dat terug gaan rekenen eigenlijk naar nu en dan kan je een soort plan maken. Ik noem het een soort masterplan. Ja, en daarin, en dat moet je gewoon gaan uitvoeren. En op het moment dat je durft een plan te maken wat langer is dan 4 jaar, maar all the way to 2050, en daaraan vasthoudt, ja, dan kan je volgens mij met een enorme vernieuwende kracht en verdienvermogen uit die energietransitie komen. En het niet zien als een soort kostenpost, maar een soort kans om onze industrie te vernieuwen en nieuwe verdienmodellen voor Nederland te ontwikkelen.
Het klinkt natuurlijk heel mooi van we maken een plan en we hebben teruggerekend, maar het probleem zit er natuurlijk in dat niemand weet precies hoe het systeem eruit gaat zien. Dus het is heel lastig om dat te gaan plannen, lijkt mij.
Nou, ik vind dat wel meevallen. 2050, één ding is zeker, weet je wel. Dat is net zero. Dus er gaat net zoveel CO2 de lucht in als we eruit halen.
Maar er zijn heel veel verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen.
Dat klopt, maar dat wordt wel steeds duidelijker. En ik denk ook niet dat je achter de komma hoeft te plannen wat er precies in 2045 gebeurt. Maar die richting is redelijk duidelijk. En ik denk dat je daar als overheid ook niet de technologie hoeft te specificeren, maar je moet de uitkomst specificeren en laat het dan maar ingevuld worden door de markt.
En je had het over een masterplan, maar denk je, moet dat een nationaal masterplan zijn of doe je dat idealiter Europees?
Dat moet denk ik Europees, maar er wordt een nationale invulling aangegeven.
Ja.
En als je kijkt naar de targets liggen er allemaal. Dus die invulling is denk ik nodig. En ja, er hoort dus een beleid bij wat langer termijn is.
Zie je dat bij andere landen, of zie je de andere landen dat beter doen? Of hebben die wel die visie en zo'n masterplan?
Ja, nou gek genoeg. Kijk, China is het sprekende voorbeeld van, die maken echt hele lange plannen. En die gaan dat gewoon heel militaristisch bijna uitvoeren. Dat is eigenlijk wat je nodig hebt met zo'n hele lange transitie als dit. Hè. De energietransitie gaat nog 30 jaar duren.
Veronderstel dat jij even de sleutels van het land krijgt. Waar steek jij het geld dan wel in? En waar steek jij het geld dan niet meer in?
Nou, laat beginnen met het deel wat ik goed ken. Hè. Dus dat is het energiestuk. Ik denk op zich dat daar de richting die Nederland is uitgaat heel verstandig is, op zich goed is. Wat ik daaraan mis eigenlijk is dat de subsidiegelden en bijvoorbeeld het klimaatfonds van wat Jette net 22 miljard heeft toegekend, dat zijn echt serieuze bedragen. Ik zou dat beter verdelen over de waardeketen. Ik zou dat niet alleen aan de, wat ik noem, de achterkant, hè, dus de ontwikkeling van projecten of het subsidiëren van eindgebruikers. Maar ik zou de hele waardeketen willen creëren om daar niet alleen onze eigen energietransitie mee te kunnen vervullen, maar daarna eigenlijk ook een exportproduct over te houden voor de rest.
Precies. Want er is natuurlijk in Nederland best veel subsidie beschikbaar gesteld de afgelopen jaren voor waterstof. Ik geloof zelfs 1,7 miljard als je alles optelt. Hoeveel gaat daar naar jouw bedrijf?
Ja, nul.
Nee, kan
maar
dat?
Oprecht.
Ja, maar dat is misschien wel de kern van het probleem. Dat als er zoveel geld beschikbaar is, waar gaat het dan heen? Gaat het naar alleen maar de waterstoffabrieken, de productie van het product?
Ja, het gaat eigenlijk, het leeuwendeel gaat naar het ontwikkelen van waterstoffabrieken. Hè, zoals Shell nu op de Maasvlakte aan het doen is. En de plannen van Jette, daar zit nog veel meer in. Ook offshore waterstofproductie. Dan gaat er ook nog een deel naar transport en distributie. En dan kan je denken aan de backbone, hè, dus het pijpleidingnetwerk wat in Nederland gepland is. Dan zit er aan de maakkant werkelijk een gat. Dat is gewoon nul. En dan wat er wel is, dat is opmerkelijk, dan zit er aan de voorkant daarvan, hè, dus aan de kennisinstellingen en ook de componentleveranciers, daar zit wel weer wat. Die hebben, nou, er zijn verschillende R&D-potjes in Nederland waar ze uit kunnen tappen. Daar is ook net een groeifonds aanvraag aan toegekend. Next Gen High Tech. Hè, dat is, in de honderden miljoenen loopt dat. Dus dat klopt. Hè, dus, en dan krijg je een hele rare gewaarwording. Dus dat er dus componenten in Nederland worden gemaakt. Die gaan dan naar Duitsland. Ja. Die sleutelen een electrolyzer in elkaar. En die worden hier op de Maasvlakte gezet met Nederlands belastinggeld. En god, kijk, als dat de uitgekookte manier is, in Europa zou dat geen probleem zijn. Want er zijn natuurlijk één Europa. Echter, dat is niet een uitgekookte manier. Want die electrolyzers die uit Duitsland gaan komen, dat zijn hele vroege onontwikkelde producten. Wij zijn gewoon met Nederlands belastinggeld gewoon productontwikkeling in Duitsland aan doen.
Ja.
En ik zeg, ja, daar komt die regie van mij dan weer om de hoek. Regisseer dat nu. Want als je dat slim doet, dan ben je niet zo goedkoop mogelijk aan het eind van de energietransitie. Nee, dan heb je daar een nieuwe industrie aan overgehouden.
Dat doe je door te investeren in start-ups zoals die van jou.
Niet alleen start-ups, maar ook gewoon bedrijven die spullen maken. De kennisinstellingen, die zijn fantastisch in Nederland op technisch gebied. Dan heb je de componentleveranciers en dan de maakbedrijven, zoals wij. Dat mist echt.
Is dat Europees ook mogelijk? Of loop je dan heel snel tegen Europese staatssteunregels aan?
Ja en nee. Kijk, je mag natuurlijk nu niet zo makkelijk zeggen, ik ga een project doen in Nederland en er moet een Nederlandse leverancier in. Dat mag eigenlijk niet. Er zijn wel manieren hoe je kan beschrijven dat het regionale economische impact moet hebben. Nou, en dan kom je er alsnog goed uit. Maar dat is heel erg binnen de lijntjes kleuren, om maar zo te zeggen. Duitsland en Frankrijk hebben geen moeite om gewoon te zeggen, luister, hier komt Duitse of Franse technologie in.
Nee, en je zou misschien kunnen verwachten nu met de IRA in Amerika, wat natuurlijk een enorm investeringsprogramma is, dat ook de nadruk op staatssteun misschien wat minder wordt hier. Omdat we die concurrentie als Europa aan moeten gaan met Amerika.
Nee, ik snap dat die staatssteunkaders er zijn. Hè? Dus Europa bestaat eigenlijk alleen omdat je zo'n goede mededinging hebt. Want anders werkt dat niet. Echter, in een, kom ik weer terug op een wartime economy, moet je wel zorgen dat je en regie voert en dat je niet onbedoeld een non-level playing field creëert. Want dan mis je werkelijk de boot, dat is zonde.
Wat maakt dat de Nederlandse overheid zo terughoudend is om de regie te pakken?
We hebben een heel lang overheidsdenken gehad, wat zeer sterk gedreven was door marktdenken. Nogmaals, even los van je politieke kleur, kan je daar iets van vinden? Van dat kan werken. Dat is een type gedachtegang. Alleen ik geloof gewoon niet dat die werkt in een wartime economy. Daarin kan je het niet aan de markt overlaten. Ja, kan wel, maar alleen dan heb je aan het eind van het verhaal heb je niks over. Want dan zijn wij dus met Nederlands belastinggeld een nieuwe Duitse industrie aan het creëren.
Hoe ver lopen wij al achter op Frankrijk en Duitsland?
Ligt eraan welke technologie. Ik denk dat wat betreft elektrolyse, wat wij doen, valt mee. Dat is denk ik nog in te halen. En zeker als je een mooie product hebt zoals wij. Maar ik geef onszelf een window van drie jaar. Dan moet het wel lukken, anders lukt het niet.
Is dat zeg maar hetzelfde gevaar of de zorg? We hebben natuurlijk als Nederland ook zonnepanelen gehad en windturbines, die markt. Maar die hebben we natuurlijk laten lopen, min of meer.
Dit is precies hetzelfde. Voor windturbines hebben we ze laten lopen. Ja, en daar kom je nou ook niet meer tussen.
Nee, exact. En drie jaar is dus de window die je zelf geeft.
Ja, en dat... Het is een beetje een inschatting, maar wel gebaseerd op een hele sterke wetmatigheid. Dat voor elke verdubbeling van je maakcapaciteit je stuksprijs van 15-20% naar beneden gaat. Nou, reken maar uit. Dat gaat in het begin waanzinnig snel. Hè? Als je van 1 naar 10 megawatt capaciteit per jaar gaat, nou, dan is het dus 10 keer maal 15-20%. Dat gaat in het begin dus heel hard. En als je een gedifferentieerd product hebt zoals wij, dan heb je dus even respijt. Maar je moet erbij zijn. En als je er niet op een gegeven moment is het niet meer in te halen.
Zit je dan wel op de goede plek? Want los van het geld of de financiering. Maar in Nederland zitten we met problemen dat netten vol zijn. De batterij is moeilijk om hier aan te sluiten vanwege hoge nettarieven, vanwege allerlei regulering. Je kunt ook zeggen, ik pak een pot geld in Amerika en ik start daar mijn fabriek neer.
Nederland heeft deze fantastische kennisbasis. We zijn heel nauw gelieerd met TU Delft. Rotterdam, waar wij zitten hier, is absoluut het epicenter van waterstof in Europa. Dat is nu al zo, er wordt straks alleen maar meer. Omdat Duitsland, dus het Ruhrgebied wat hier in het achterland van de Rotterdamse haven ligt, die moet allemaal waterstof gaan importeren, komt allemaal hier langs. Dus ja, hier is wel waar het gebeurt. Nederland heeft ook fantastische kaarten. Wat betreft waterstof met een enorme offshore windpotentie, een sterke infrastructuur en een enorme afzetmarkt. Nederland is de tweede grootste waterstofgebruiker van Europa vandaag de dag. En de eerste is Duitsland en dat is allemaal het Ruhrgebied hier vlak achter. Dus ja, je zit hier wel in die zin goed. Wat hier nog aan ontbreekt eigenlijk is het masterplan en daarin de ambitie om kampioenen te kweken die straks de nieuwe industrie kunnen vervangen. Let wel, hier in de haven van Rotterdam, 50% is fossiel gebaseerd. Nou, dat gaat allemaal weg. Ja. Daar moet wel iets nieuws en duurzaams voor terugkomen.
Maar het klinkt alsof we tuk zijn op kennis, kennisontwikkeling, maar eigenlijk een beetje neerkijken op maakindustrie. Dat moet elders gebeuren. Zie ik het goed en hoe kunnen we die mindset veranderen?
Ja, ik weet niet of het neerkijken. Het is, ik denk dat wel dat het is dat de markt lost dat wel op. Is denk ik de gangbare gedachte in Den Haag. En daar ben ik het niet eens per se mee oneens als je in een steady state economy bent. Maar zoals nu is dat niet zo. En we hebben denk ik ook geleerd na COVID dat je een bepaalde autonomie nodig hebt. Ook zelfs binnen Europa of binnen Nederland. Kijk naar de mondkapjes bijvoorbeeld. Hè, dat je toch bepaalde kritische maakindustrie of kritische waardestromen, dat je daar, dat je die zelf wil hebben. En zo heeft Europa trouwens ook onder de Critical Raw Materials Act een van deze technologieën of equipment gespecificeerd. Hè, warmtepompen, batterijen, electrolyzers. En die gaan nu ook zeggen, ja, van alle waterstof die in Europa geconsumeerd gaat worden, willen we, en dat is een draft act, dus dat kan nog wijzigen, maar willen we nu eigenlijk dat 40% in Europa gemaakt wordt. Nou, trek die door naar Nederland. Hè. Stel, Nederland is eigenlijk dan de koploper van waterstofconsumptie. Dus die moet hier ook wat mee, zou ik zeggen. Nou, dan gaan we 40% van de waterstof die in Nederland wordt geconsumeerd door Nederlandse electrolyzers maken.
Hoeveel geld krijg je
en,
nu
en al? Er zijn er nu nul, trouwens.
En hoeveel geld krijg je nu al van de Nederlandse overheid?
Wij hebben we hebben twee subsidies ontvangen. Eentje een TKI, is een kleintje van 250.000 euro. En een mooie subsidie samen met een consortium. Daar zit zo'n 1,5 miljoen in. Dus dat is het voor nu.
En het groeifonds en NL Invest?
Invest NL die geeft geen geld. Hè. Die investeert als een durfkapitalist. En die gesprekken lopen. Dat zou een goede partner voor ons kunnen zijn. Het groeifonds waar je op doelde, daar hebben we een aanvraag voor ingediend. Dus publiek. Dat is best spannend, want volgende week verwachten we daar uitslag op. Ja, en dat is voor ons wel een soort strohalm eigenlijk. Want in het hele subsidielandschap is er geen instrument die op maakindustrie aansluit. En het groeifonds is een beetje de catch-all, om het zo maar te zeggen. Dus daar hebben we eigenlijk alles op ingezet om daar wel de steun uit te krijgen. Maar als dat niet lukt, zal dat vervelend zijn.
En Europese regelingen of subsidies, die zijn er ook?
Die zijn er ook, klopt. Die zijn wel zeer competitief, maar die zijn er ook. Er is een innovatiefonds, subsidietraject waar we ons voor ingeschreven hebben. Ja, dat is wat minder lastig of wat lastiger in te schatten. Omdat nogmaals zoveel partijen op inschrijven. En ook de keuzes zijn bij mij wat minder transparant. hoe die gelden precies verdeeld worden. Ja.
Nog even terug naar dat masterplan of de overheid die regie moet nemen. Zie je iets van signalen of tekenen dat dat gaat gebeuren? Of heb je, laat ik zo zeggen, heb je er vertrouwen in dat dat toch uiteindelijk gaat komen?
Ik was woensdag bij uitgenodigd in een rondetafelgesprek met allerlei mensen uit het bedrijfsleven en de academische wereld door economische zaken, om precies hierover te spreken. Wat zijn de sleuteltechnologieën in Nederland? Waar moet Nederland eigenlijk een beetje extra op inzetten? Welke accenten moeten ze leggen om beter voorbereid te zijn op de toekomst? En daar sloot minister Mickey Adriaansens ook aan het eind. Dus ja, de overheid is hier zeker mee bezig. Maar
dat is wat anders dan ook daadwerkelijk het omzet in beleid.
Ja, daar ging ik heen. Dus ik dit is het begin, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat men durft te kiezen.
Met wat voor gevoel ging je weg bij die bijeenkomst?
Dat er nog veel werk gebeuren moet. Ja. Ja, maar op zich, bedoel, ze zijn er mee bezig. Ik ben positief van aard. Dus als dit wordt aangepakt en er wordt hier richting gekozen. En ik mocht ook even met minister Adriaanse spreken naar de hand. Die wil wel kiezen. Alleen die vindt het ook wel moeilijk. Want als je voor iets kiest, kies je ook niet voor iets anders. En dan kan je natuurlijk snel mensen teleurstellen. Maar ik denk dat het enorm nodig is, want die focus is nodig, die concentratie is nodig om de dingen waar je dan voor kiest, om die te laten slagen.
Waar loop je zelf tegenaan als ondernemer, behalve financiering vinden en de boel draaiende houden? Maar waar lig je 's nachts wakker van? Wat is je grootste zorg?
Dat verandert dus in de tijd. In het begin was het het zoeken van de goede mensen. En dat blijft eigenlijk altijd wel lastig. Hoewel we geen problemen met vinden van mensen in algemene zin. We hebben heel veel aanmeldingen. Alleen goede mensen die echt net het juiste brengen wat je nodig hebt, is altijd lastig. Ook omdat we eigenlijk in een hele kleine vijver vissen. Elektrolyse, batterijtechnologieën. Ja, dat is gewoon niet zo ontwikkeld in Nederland. Wel aan de fundamentele kant. Hè, dus materiaalkunde in Nederland is iets waar we echt super goed in zijn. Ook op internationale schaal. Maar die industrialisering daarvan is, ja, die is er gewoon eigenlijk niet. Dus dat is hard zoeken. Daarna was er een periode dat we geld moesten vinden. Dat was ook lastig. Ja, nu zitten we in een periode die gaat om opschaling. En daar komen weer hele andere dingen bij kijken. In R&D gaat het, de vorige fase ging het van, oké, kunnen we het werkend krijgen? Kunnen we het naar die industriële schaal brengen? En nu kunnen we het opschalen. Daar is een heel ander soort DNA voor nodig. Dus mensen die waanzinnig goed zijn in hoge precisiewerk, veiligheid, kwaliteit. Ook de systemen die daarbij zijn. Hè, dus allemaal digitale systemen om te zorgen dat je die processen goed beheerst. Ja, dat is een totaal nieuwe uitdaging. Dus de uitvoer, de opschaling wordt een nieuwe uitdaging. Oh, nog één ding misschien aan toevoegen. Dat is wel een beetje een andere afslag, maar ik denk toch leuk. Volgens mij was je ook, Bert, op die World Hydrogen Summit in Rotterdam.
Ja, klopt.
Nou, ik keek mijn ogen uit. Er waren 11.000 mensen die allemaal praten over waterstof. In Rotterdam. En er zijn nu twee systemen, electrolyzers, die draaien in... Er is eentje van ons, een kleine. En volgens mij draait er een systeem van Green Hydrogen Systems. Sunfire heeft ook net iets geïnstalleerd in Rotterdam. Maar volgens mij draait dat nog niet. En we moeten projecten gaan doen. We moeten stoppen met praten. Die 11.000 man, die hadden allemaal gewoon aan projecten moeten werken. En dan waren we wat opgeschoten.
Je kunt ook zeggen, de overheid is er voor het creëren van de voorwaarden voor ondernemerschap. En we zien wel welke technologieën erboven komen.
Ja.
Dus je hoeft niet misschien per se sectoren uit te kiezen die je wilt gaan steunen als overheid. Je kunt het beter generiek doen door gewoon een heel fijn ondernemersklimaat te creëren.
Ik denk dat je dat is altijd goed. Hè? Maar bijvoorbeeld de overheid heeft zien aankomen dat we groot willen worden in waterstof. Hè, Nederland was een van de eerste met een hele sterke waterstofstrategie. Er zat alleen toen nog geen geld achter. Nou, recent is daar steeds meer geld bijgekomen. Die teller staat nu op zo'n 10 miljard. Ik zou zeggen, als ik nu de overheid was geweest, had ik het als een soort bedrijf gerund. En ik zeg, oké, we gaan nu verticaal integreren. Ik ga nu, voor de muziek uit, ga ik mijn eigen electrolyzer, batterijcapaciteit bouwen. Eerst, hè, in die volgordelijkheid. Want dan kan ik daarna die producten gebruiken voor mijn eigen projecten. Oftewel, die 10 miljard die ik ga inzetten, dat geld gaat een paar keer rondzingen in de Nederlandse economie. Ja, dat zie ik niet gebeuren.
Waar we in Nederland heel erg tegenaan lopen nu is dat de bevolking het niet wil, of delen van de bevolking het niet willen.
Ja.
We hebben zoutwinning nodig, maar de bevolking in Haaksbergen zegt niet bij ons. We hebben wel staal nodig, maar eigenlijk ook niet meer in Muiden. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik vind dat intrinsiek hypocriet. Ik vind dat wezenlijk verkeerd. Ik vind niet dat je kan zeggen dat je al die waardes van Europa, dat je die omarmt. Hè, dat je gelijkheid wil hebben. Ze hebben het over een just transition. Dat betekent dat we die transition moeten maken, maar dat die ook eerlijk moet zijn. En dat kan niet alleen eerlijk zijn binnen de grenzen van Europa en dan alle troep naar buiten duwen. Dat betekent dat je ook die dingen moet doen. Dus ja, we moeten gaan mijnen in Europa. Ja, en dan moeten we dus stukken van Europa voor opgeven. Ja, en daar moeten we op een andere manier naar kijken. Want als we niks kunnen doen omdat er overal ergens een korenwolf zit die een bepaalde bescherming geniet, ja, dan wordt het niet een just transition. Ander voorbeeld. Hè? Dus Nederland gebruikt nu zo'n 20% elektriciteit in eindgebruik. Nou, dat betekent, en we willen wel naar het minimale dubbele, misschien wel meer. Dat betekent dat er een hele hoop substations, dus transformatorstationen gebouwd moeten worden in wijken. Nou, als iedereen gaat zeggen dat wil ik niet, ja, dan loopt dat vast. Er was laatst ook weer een verhaal over een powerkabel die moest getrokken worden over Schiermonnikoog. Nou, ik ben daar vaak geweest, prachtig eiland, maar dat werd tegengehouden. Ja, zo kom je er niet. We moeten daar denk ik met z'n allen toch eerlijker naar kijken en zeggen, oké, ja, wij moeten allemaal hier iets aan doen.
Is het ook niet van belang dat ze dat veel meer uitdragen? Dat ze zeggen van, nou, dit is de uitdaging echt waar we voor staan.
Ik denk dat het makkelijke deel gebeurd is. Hè? Dus wat zijn de twee sectoren die enorm groeien? Zon.
Ja.
Nou, waarom? Salderingsregelen. Dat is gewoon, dat gaat organisch. Daar hoef je eigenlijk niet veel mee te doen. En offshore wind. Nou, offshore wind kan je heel goed plannen. Maar het grote en het moeilijke deel, hoe we dat straks in godsnaam gaan integreren in ons energiesysteem en converteren naar, naar groene moleculen voor het deel van het elektriciteits- of van het energiesysteem dat je niet kan elektrificeren. Ja, dat is de meloen die we moeten slikken. Dat is het moeilijke stuk. En die discussie is gewoon eigenlijk nog niet begonnen. En we staan nog los van de materialen die we nodig hebben, die we ergens vandaan moeten halen.
Klinkt als een enorme uitdaging.
Ja. Ja. Maar ook een kans. Hè? Dat probeer ik de hele tijd te benadrukken. Laten we dit niet zien als een soort kostenpost die we zo goedkoop mogelijk moeten zien te door te komen. Nee, draai het om en maak hier een verdienmodel van.
We zitten nu niet op locatie ergens in het land, maar in de podcaststudio van het FD in Amsterdam. Wat is er aan de hand?
Ja, we zitten niet op locatie inderdaad, want normaal doen we dat inderdaad. We nemen een kort gesprekje op na het gesprek dat we hebben gehad met degene. Maar dit keer niet, en dat heeft ermee te maken dat er nieuwe ontwikkelingen zijn sinds het gesprek eigenlijk.
Wat ik me herinner is dat we razend enthousiast weggingen daar uit Rotterdam. Omdat ik dacht, ik zie een mooie toekomst in de energietransitie, in accu's waar je waterstof in kunt opslaan. En ik zag zoiets voor me, na Chip Valley in Eindhoven krijgen we straks Waterstof Valley in Rotterdam.
Ja, dat is natuurlijk ook wat ze hoopten. En daarvoor hebben ze ook een aanvraag gedaan bij het Groeifonds in Nederland om geld te krijgen voor de bouw van een hele grote nieuwe fabriek. En die aanvraag hebben ze samen gedaan met het havenbedrijf Rotterdam en met heel veel andere bedrijven. Om die fabriek te bouwen.
En?
Niet gekregen.
Niet gekregen?
Nee, ze krijgen 0 euro voor.
Maar dat is eigenlijk heel slecht nieuws. Want als ik het me goed herinner, zei hij dat Nederland nu nog een koppositie heeft in zeg maar die ontwikkeling van alternatieve energie.
Ja.
Maar dat we het risico lopen als we nu niet investeren, dat we die positie kwijtraken.
Ja, hij trok een beetje een analogie met windturbines en zonnepanelen, waarbij Nederland eigenlijk ook wel goed bezig was, maar uiteindelijk die markt heeft laten lopen. En ja, hij denkt dat we dat met electrolyzers, dat we daar die markt nog niet verloren hebben en dat we dat we daar een exportproduct van kunnen maken. Maar ja, daarvoor is wel geld nodig, nieuwe fabrieken opschalen. En daarom die aanvraag bij het Groeifonds. En daarom denk ik super teleurstellend voor het bedrijf dat ze dat niet hebben gekregen. Dus nu moet hij op zoek naar andere.
Ja, ik wou zeggen, en wat moet hij nu doen? Hij moet andere financieringsbronnen aanboren. In een tijd dat geld niet meer gratis is, durven kapitalisten heel voorzichtig zijn en banken eigenlijk nauwelijks meer geld uitlenen.
Ja, klopt, en dat zien we natuurlijk recent ook aan Lightyear en Van Moof, dat natuurlijk ook eigenlijk prachtige Nederlandse bedrijven waren en waar het uiteindelijk ook mis is gegaan. Dus ja, dat is wel zorgwekkend.
Ja. Dit helpt niet in onze serie waar gaan wij in de toekomst ons geld mee verdienen.
Nee, maar ja, ik heb nog wel hoop dat er op andere manieren toch nog wel geld beschikbaar komt voor hem. Maar ja, dit is wel natuurlijk een enorme tegenslag.
Ja, misschien Europa en anders invest.nl.
Ja, volgens mij allebei zijn dat nog trajecten die lopen, ja.
Nou, we keep our fingers crossed. Volgende week hoor je ons gesprek met Jeroen Drost. Hij is de baas van het grootste familiebedrijf van Nederland, de steenkolenhandelsvereniging SHV.
Je moet als overheid, als je een InvestNL hebt, ook accepteren dat er een bepaald aantal investeringen fout gaan. Daar is niks mis mee. Dat denken zit er op het ogenblik niet erg in. Maar een investeringsfonds, dat geldt bij ons in de private sector, bij NPM, gaat ook niet alles goed.
Redactie en montage van deze aflevering is in handen van Yilda Bijboer, Pieter Koonberg en Bert van Dijk. Dank ook aan Hella Huuk, Anouk Turkenberg en Paulien Sewuster. Dankjewel voor het luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.